Gemeente, u verrast me wel een beetje dat u met zoveel hier bent. Dat doet wel bijzonder goed. En het is mijn verlangen dat u met die dorst ook bezet bent. De dorst naar de Heere. Dorst die de Heere ook juist wil geven als er samengekomen wordt door de gemeente. Als het woord opengaat. Als er ook wordt gebeden om die dorst en om de vervulling daarvan. Want de dorst is geen doel op zich. De dorst leidt naar een doel. Die leidt naar vrede. Vrede met God. Die dorst die leidt naar gemeenschap met God. Die dorst leidt naar de stille omgang met de Heere. Ik mag misschien wel even zeggen dat ik was een jaar of 17, denk ik, of 18. En ik door de week op de fiets ook naar een dienst ging. Omdat mijn hart zo dorstig was, zo verlangend naar iets van God te mogen horen. Ik zal ook maar eerlijk zeggen tegen de jonge mensen dat ik ook wel eens mijn twijfels had. De ene dag geloofde ik helemaal niet dat God bestond. Althans, dat probeerde ik me dan wel eens wijs te maken. Kan toch niet waar zijn. Maar er was zo'n diep verlangen om hem toch te kennen. Hij moest toch wel zijn. Ik moest hem leren kennen. En ik wist, juist onder de prediking, daar wil de Heere in het bijzonder werken. Daar laat hij zich toch ontmoeten. En ik ging naar de kerk door de weks. En een dienst, vormde dominee was het. Nog wel eens gesproken, jaren later. En die preekte over dat verlangen naar God. Mijn ziel dorst naar God. Dan kwam ik hem later tegen. En toen wilde ik vertellen wat ik gehoord had, maar ik kon het eigenlijk niet zeggen. Toen zei ik alleen maar, dominee, ik was er ook toen. Hij keek me aan en hij begreep het. Je was er ook. Ja, soms kun je maar geen woorden vinden voor die diepste verlangens van je hart. Nou, de dichter die gaat dan zingen. Die zegt, mijn ziel verlangt naar u. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Zo schreeuwt mijn ziel naar u. Ook weer opnieuw. Want wat kan het weer donker worden in je leven. Na ontvangen genade. Na de genoten gemeenschap met de Heere. Na de vrede in je hart. Misschien wel een tijd lang te mogen hebben ontvangen. Dat het weg lijkt te zijn. Misschien dat je het met schrik constateert. Waar is dat toch? Wat ik eerder zo mocht hebben. Waar is de Heer? Net als die bruid in het Hooglied. En dat je hem weer opnieuw moet gaan zoeken. Heer, zou u me opnieuw willen leiden? Zou u opnieuw weer tot mijn ziel willen spreken? Zou u opnieuw mij te drinken willen geven uit die fontein van hel? We gaan in het bijzonder overdenken de versen 37 tot en met 39 van Johannes 7. En daar lezen we. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. Dan staat er iets tussen haakjes. En dit zeide hij van de geest, welke ontvangen zouden die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Zover de tekst. Meent u, wij schrijven onder deze tekstwoorden Jezus Pinksterpreek over water. Want het is een Pinksterpreek. Pinkster heeft nog niet plaatsgevonden, daarom zegt Johannes het. Daarom zet hij tussen haakjes, de geest is nog niet in die overvloedige mate gekomen. En dan zegt hij er ook zo mooi bij, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Dat verheerlijken ziet op het thuiskomen van de Zoon van God. Thuiskomen in het huis van zijn vader, waar hij de volle heerlijkheid heeft ontvangen. En de Heilige Geest die zou hem niet gaan vervangen. Dat niet. Maar wel vergoeden. Ze zouden vergoed worden voor wat ze moesten missen. In die nabije lichamelijke omgang met de Heere Jezus. Dus Jezus Pinksterpreek over water. 3 aandachtspunten. Allereerst het water uit de bron Siloam. Het tweede, het water uit de bron Christus. En het derde, het water uit de bron Christen. Dus Jezus Pinksterpreek over water. Allereerst uit de bron Siloam. Ten tweede uit de bron Christus. En ten derde uit de bron Christen. Meent ik vond zo'n mooi citaat bij de bisschop Ruil. Dat wil ik u toch niet onthouden. Misschien heeft u het al gelezen. Maar dat geef ik u mee voordat ik de preek houd. Hij schrijft bij dit gedeelte van Gods woord. Dit grootste geneesmiddel van Christus gebruiken is het geheim van geheel het zaligmakend christendom. De heiligen Gods in iedere eeuw zijn mannen en vrouwen geweest die door het geloof uit deze fontein dronken en verlost werden. Zij voelden hun schuld en leegheid en dorsten naar verlossing. Zij hoorden van een volle verzadiging, van vergeving, barmhartigheid en genade in Christus gekruisigd voor alle boetvaardige zondaars. Zij geloofden de blijde boodschap en handelden daarnaar. Zo komende vonden zij verlossing. Zo iedere dag komende leefden zij. Zo komende stierven zij. Einde citaat. Neem dat een bijzonder mee vanavond. Je meent het dus wel bekend dat er 3 grote feesten waren die de Heer had ingesteld. Die het volk Israël behoorde bij te wonen. Als ze tenminste een bepaalde leeftijd hadden bereikt. Hè, bar mitzwa hadden gedaan, de jongens. Maar ook de vrouwen gingen mee naar het feest. We weten dat van Jozef en Maria. Die als de Heer Jezus 12 jaar oud is, ook hem hebben meegenomen naar een van de grote feesten. 3 maal in Jeruzalem, 7 dagen lang, althans per feest. Eerste feest, het paasfeest, Pesach. Het was een feest met eigenlijk een dubbele dimensie. Een geestelijke dimensie, want men herdacht dan, zoals wij wel weten, hoe de Heere zijn verdrukte volk, dat al 400 jaar was in Egypte, heeft verlost. In die nacht moest een lam worden genomen en worden geslacht. En het bloed van het dier moest aan de deurposten worden gestreken. En de Heer had beloofd dat als het bloed aan de deurposten zou zijn gestreken, dan zou die nacht de verderfengel aan het huis voorbij gaan. Maar o, als er geen bloed aan de deurposten was, dan werd de eerstgeborene gedood. En de mensen, de Israëlieten, die moesten in het huis, klaarstaande voor vertrek, het gebraden lam eten. En ze moesten zorgen dat ze alle spullen die ze mee zouden nemen, klaar hadden staan. We zouden zeggen het deeg om brood te bakken, water om van te kunnen drinken. En indien dan gebeurde het. Nadat de farao constateert dat de Heere al die gezinnen, al die huizen heeft geraakt, ook het paleis, en een grote rouw is gekomen, wordt het volk als het ware uitgeleide gedaan. Ze worden verlost. Pasen. De Heer had gezegd, elk jaar moet je dat gedenken. En moet je een paaslam nemen. Het was ook een oostfeest, gemeente. Men had dan de eerste schoven gerst van het land gehaald. En die bracht men dan in het heiligdom, in de tabernakel en later in de tempel. En dat was een beweegoffer. Dan nam de priester, die nam de schoven in zijn arm en dan bewoog hij ze heen en weer voor de Heer. En dan zong het volk, och, opdat deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zal volgen. En zo werd de oogst binnengehaald, de eerste oogst. Wij zouden zeggen, het was biddag en ook al een beetje dankdag. En dan het tweede feest. Het tweede feest, dat was eigenlijk het telfeest, Pentekoste. Op de tweede pasdag moest het volk gaan tellen. Ja, 1, 2, 3, 4, tot en met 49. En dan op de 50ste dag, dan was het het Pinksterfeest. Ook een feest met een dubbele dimensie.
In de eerste plaats een geestelijk feest.
Het volk herdacht dan dat ze voor de Horeb stonden. En dat de Heer zich openbaarde, onthulde. Ik ben de Heer, uw God. En als het ware een liefdesverklaring deed aan het volk. En het volk zijn wet gaf. Iedere zondag horen we hier de wet ook voorlezen. En hoort u toch ook die woorden? Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte hebt uitgeleid. Het feest van de openbaring noemde men het wel. De godsopenbaring. Het had ook een tweede dimensie, net als het paasfeest. Nu was het niet de gerst, maar was het de tarwe die op het land stond. Dan werden de eerste broden die gebakken waren van de tarwe, die werden in het heiligdom gebracht. En die werden aan de Heer gegeven. En opnieuw werd dan gebeden of de Heer een voorspoedige oogst zou willen geven. Biddag, ook wel weer een beetje dankdag. Dank voor wat hij tot u toe ook had gegeven. Dat is het tweede feest. En dan het derde feest. Dat is het laatste feest. Het Loofhuttenfeest. De Joden vieren het nog steeds, hè, alle drie de feesten. En dan, ja, dan moeten ze bamboetakken en andere takken gaan verzamelen. Want ze moeten een soort prieeltje gaan maken in de tuin. Waar ze overdag ook leven. 7 dagen lang. En de gedachte is dan dat de Heer ze 40 jaar lang heeft geleid door de woestijn. Dat hij voor zijn volk heeft gezorgd. Ze kwamen niets tekort. De Heer kon het zeggen, na 40 jaar, het heeft u toch aan niets ontbroken? Hij gaf de wolkolom elke dag, die als een grote parasol over het volk hing. En hem beschermde tegen de felle zonnestralen. En 's nachts veranderde hij eigenlijk in een warmtekachel. Was het heerlijk behagelijk onder de vuurkolom. Tegelijkertijd werden de dieren en de rovers afgeschrikt. Hier woont de Heer. En 's morgens vroeg konden de mensen gratis brood rapen. Dan lag het manna letterlijk voor het oprapen. Elke dag, 40 jaar lang. En de Heer zorgde ervoor dat hun kleding niet versleet. Het ging hen wel als ze de Heere dienden. Maar één ding was misschien wel het allerbelangrijkste voor het tijdelijke leven althans. En dat was water. Want hoe kun je in de woestijn overleven als er geen water is? En dat was ook de reden dat het volk een speciale ceremonie kende. En die ga ik zo verder toelichten. Maar eerst nog even die andere dimensie, want het was ook een oogstfeest. Het Loofhuttenfeest, daar was eigenlijk alles ingezameld. De gerst en de tarwe, maar ook de olijven. En we zouden zeggen, alle vruchten van de vruchtbomen. Alles was ingezameld. De druiven, de wijnoogst was binnen. Dan werd er dankdag gevierd. Dus het Loofhuttenfeest was eigenlijk een echte dankdagfeest, net als bij ons. En ook een beetje biddag. Want men ging ook weer bidden of de Heere opnieuw vruchtbaarheid wilde geven. Loofhuttenfeest. Daar gaat het over, gemeente, in deze geschiedenis. De Heer Jezus is met zijn discipelen ook naar Jeruzalem gegaan. Maar hij heeft het heel onopvallend gedaan. Want hij weet, hij is al wetend, ze zoeken mij om mij te doden. En het is nog niet de tijd, dat zal het jaar erop gebeuren. Het is nu in het najaar. Het laatste jaar zouden we zeggen dat hij nog op aarde geheel zal zijn. Het volgende jaar met Pasen zal hij als het paaslam worden geslacht, zal hij sterven, opstaan en ten hemel gaan. Daarom heeft hij zich wat verborgen. En in gedachten zien we wat er hier gebeurt. Er staat op de laatste dag van het feest, de laatste dag van het loofhuttefeest. Misschien was het echt de allerlaatste dag alleen. Sommigen denken dat het elke dag wel gebeurde. En dat op de laatste dag het als het ware nog één keer met volle overgave gebeurde. Hoe dan ook, het was wel het moment waarop de mensen hadden gewacht. Die laatste dag nam de hoge priester een gouden kruik in zijn armen. Gevolgd door de andere priesters en het volk daalde hij dan af, de trappen af naar de bron Siloam. Ooit al door Hiskia aangelegd, die voor water zorgde in de stad, als de stad was belegerd. En dan vulde hij die kruik met water en nam de kruik weer mee naar boven. De priesters volgden hem in een lange processie naar het heiligdom, naar de tempel. En het volk bleef dan staan op een bepaalde afstand en zag dan hoe de priesters 7 maal rondom het altaar liepen. De hoge priester voorop. En bij de 7e keer goot de hoge priester het water uit de gouden kruik op het altaar. En dat was het moment waarop het volk begon te zingen, begon te jubelen. Met de tekst uit Jesaja. Wij zullen water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. Dus wij zullen water scheppen, water nemen uit de fontein van zaligheid. En als dat gebeurd was, dan was het feest ten einde. Nu zou iedereen naar huis gaan. Het was afgelopen. Ze hadden een mooie tijd gehad. Sommigen waren dus volle 7 dagen er geweest, anderen iets korter. Maar ze konden terugzien, doorgaans op een goede tijd met elkaar. Er waren ontmoetingen geweest, ook onderling. De mensen zouden er nog een heel poos over napraten. Maar dan plotseling, dan schalt er een stem over het tempelplein. Zo iemand dorst, die komen tot mij. En drinken. Die in mij gelooft. Gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. De mensen kijken op en ze kijken elkaar aan. Wie is dat? Wie roept dat? En dan snel wordt het duidelijk. Het is Jezus van Nazareth. De man waar zoveel over gesproken wordt. Die zoveel wonderen heeft gedaan. Zieken genezen, duivelen uitgeworpen. Ja, zelfs doden heeft hij opgewekt. Die zo wonderlijk prijkt, zo anders dan de schriftgeleerden en de priesters. Die spreekt over zalig worden uit genade en niet uit de werken. Die zegt, ik ben de deur, ik ben de weg, hij is het. Mensen praten erover met elkaar. Het is u net voorgelezen. De een zegt, dat kan niet waar zijn. Je kunt niet in hem geloven. Hij kan nooit de beloofde Messias zijn. Want die zal toch in Bethlehem geboren worden? Ja, dat is waar. Hij komt uit Nazareth. Ze vragen het niet aan hem. Maar anderen geloven wel in hem. En een van hen is Nicodemus, die in de nacht bij hem is geweest. Hij gelooft het. Het is de beloofde. De zaligmaker. Het was onze eerste gedachte, gemeente. De bron Siloam. Maar u begrijpt wel dat het niet om dat water gaat uit die bron Siloam. Maar het gaat om die man met een hoofdletter. Die hier roept, die vanavond roept tot u. Zo iemand dorst. Die komen tot mij. Zelfs voor gemeente dat de Heer Jezus nou binnen zou lopen. En hij zou u één voor één op de schouder kloppen. En hij zou aan u vragen, heb je dorst? Heb je dorst? Wat zou u antwoorden vanavond? En nu doet hij dat niet zoals ik het net zeg, maar wel vanuit de hemel. Hij ziet u aan en stelt wel die vraag. Hebt u dorst? Wilt u tot mij komen? Zo iemand dorst, die komen tot mij. Zullen we er iets van gaan zingen? Psalm 36, gemeente, daarvan de versen 2 en 3.
Thank you.
Gemeente, wat zouden de mensen gesproken hebben over het feest, over de dingen die de Heer had gegeven in die week, maar ook wat hij gedaan had in die 40 jaren. Dat het volk vroeger, de voorvaderen, door de woestijn hadden moeten zwerven. Ze zouden het hebben gehad over al deze dingen. Maar was dat nou genoeg? Was het genoeg om verblijd te zijn met al de herinneringen en met al die gaven die ze hadden ontvangen? Laat ik vooropstellen, gemeente, wat zijn we ondankbare mensen als we de Heer niet erkennen voor ons dagelijks brood. Als we hem niet erkennen voor alles wat hij ons iedere dag schenkt. Maar, daar zult u toch wel van overtuigd zijn, hoop ik. Daar kunt u niet mee sterven. Daarmee bent u niet behouden. We kunnen de Heer erkennen, dat is groot, als onze schepper. Maar dat is niet genoeg. En daarom staat de Heer Jezus hier op. En daarom roept hij en trekt hij eigenlijk alle aandacht naar zich toe. U moet bij mij zijn. U moet zich niet blind staren op die gouden kruik en op die prachtige ceremonie. En ook niet op de geschiedenis. Want die gouden kruik, gemeente, die beelden iets uit. Die beelden uit het water dat de Heer gaf in de woestijn. En we weten wel hoe dat is gegaan, hè? Dat het volk van Israël erachter kwam dat het water opraakte en dat er in de woestijn niets te vinden was. Ze waren er nog nooit geweest. Ze hadden daar helemaal niet aan gedacht. Die mensen waren altijd slaaf geweest, 400 jaar. En nu zien ze het in de woestijn, is geen water. En het is droog. En ze zien al dat de mensen flauw vallen van de dorst. En de moeders en de vaders horen hun kinderen smeken om water. Papa, ik heb zo'n dorst. Mama, water. Sommigen kunnen het al niet meer uitspreken. Zo droog is hun mond geworden. En de mensen gaan in boosheid naar Mozes. Ze weten niet meer wat ze zeggen. Mozes, wat moeten we doen? Ja, ze beschuldigen hem en de Heere zelfs van ontrouw. Je had ons hier nooit moeten brengen. Met andere woorden, de Heer had ons hier niet moeten brengen. Waren we maar in Egypte gebleven. Mozes, hij weet ook niet wat hij moet doen. Hij heeft dat ook nog niet eerder meegemaakt. Maar hij weet wel dat hij met de Heer is gegaan. Dat het de opdracht van de Heer is. Die had gezegd, ik breng u in het beloofde land, Mozes. En wat had Mozes een vertrouwen gekregen in zijn zender. Hij wist, met de Heer kom ik nooit beschaamd uit. Dat heeft hij steeds getoond, ook bij de Rode Zee. Toen ze niet wisten hoe ze verder moesten. Toen had de Heer gezegd, strek die staf maar uit. En dan kwam een pad door de zee. Mozes roept de Heer aan en de Heer zegt, Mozes, sla met je staf op de rots. Mozes deed het. En we weten wat er gebeurde. De rots die splijt. En er komt een grote watermassa uit de rots. Een waterval zouden we zeggen. En die geeft zoveel water, niet eventjes, maar blijvend. Elke dag weer, elke nacht weer. Het water gutst naar beneden en de mensen kunnen ervan drinken zoveel ze willen. Wat zullen de kinderen er ook een plezier in gehad hebben, stel ik me zo voor. Heel die vreugdevolle menigte, met het water spelend, drinkend. Wij zullen water scheppen met vreugde. God had water gegeven. Ja, en dan gemeente, die waterval, die zoekt natuurlijk een uitweg, dat begrijpt u. Dus wat doet die waterval? Die wordt een rivier. Zoals dat nog steeds gebeurt. Hè? Watervallen worden uiteindelijk rivieren. En die rivieren krijgen beekjes. En er ontstaat een hele delta van beekjes en slootjes, die maken de woestijn vruchtbaar. En dan is het de bedoeling dat het volk van Israël parallel aan die rivier gaat lopen. En daarom staat er in de brief aan de Korintiërs dat de Heere ervoor zorgde dat ze elke dag konden drinken van het water uit die waterval. Want het water volgde hen, staat er. Dus elke dag weer. Totdat het blijkbaar een keer niet meer gaat, dan moeten ze een andere kant op. Ja, en dan is er weer waternood, dat is de tweede keer. En weer is het vol verontwaardigd en komt in opstand. Mozes, wat moeten we nu? En dan zegt de Heer tegen Mozes, nu moet je niet slaan op de rots, maar je moet er tegen spreken. En Mozes doet dat niet. Waarom niet? Ja, het lijkt toch wel ongeloof te zijn. Er is ook iets van toorn bij hem. Drift komt boven. En hij pakt zijn staf en hij slaat erop. En de Heer neemt hem dat zeer kwalijk. Weet u waarom dat slaan zo kwalijk werd genomen? Ja, zult u zeggen, hij was ongehoorzaam, dat had hij niet mogen doen, dat is waar. Maar er zat ook een diepe gedachte achter. Want Paulus' gemeente die schrijft, die steenrots is Christus. De steenrots is Christus. En Christus zou eenmaal worden geslagen door zijn hemelse vader. Eenmaal. En niet tweemaal. Eenmaal. Zou hij op Golgotha in het bijzonder worden geslagen. En dan zou hij uitroepen, het is volbracht. En daarom kon hij dat levende water geven door Gods geest. En nu heeft Mozes dat beeld eigenlijk verkeerd gebruikt, verkeerd uitgebeeld. Door te slaan voor de tweede keer. Hij had moeten spreken. De steenrots is Christus. Meester, ziet u nu waarom de Heer Jezus dat beeld van het water van die steenrot naar zich toe trekt? Ik ben de vervulling hiervan. Zoals hij eerder heeft gezegd in het zesde hoofdstuk, ik ben de vervulling van het manna. Manna kwam uit de hemel, daalde neer. Ik ben het levende brood, zegt hij dan. Uit de hemel neergedaald. Een gave van de hemelse vader. En tegen Nicodemus had hij gezegd, ik ben die slang hè, die verhoogd moest worden. In de woestijn door Mozes. En ieder moest erop zien en die zou genezen worden. Ik ben het. Wie op mij ziet zal genezen worden van zijn zondekwaal, van zijn schuld. Beelden uit de woestijngemeente die allen betrekking hebben op de Heer Jezus Christus. En hier dus in het bijzonder het water. Meester, mag ik met u eens een paar eigenschappen van het water doornemen? Waarom water? Wel, de eerste eigenschap van water is dat het voor ons onmisbaar is. Meester, op de aarde is er geen leven mogelijk als er geen water is. Ons lichaam kan niet zonder water. Al heel spoedig zullen we uitdrogen en zullen we gaan sterven. En dan geeft het lichaam, dat heeft God zo geschapen, dat geeft een signaal af. Dorst noemen we dat. Dorst. Je moet drinken, anders ga je sterven. Mensen, is dat niet het eerste beeld wat hiermee wordt uitgedrukt? Dat de Heilige Geest, die is uiteindelijk het beeld van het water, de geest van Christus, die uit Christus voortkomt. De Heilige Geest geeft als het ware een signaal aan een ontwaakte jongen of een ontwaakt meisje of man of vrouw. Denk erom, zo kun je niet verder leven. Zo kun je God toch niet ontmoeten. Want je moet sterven en dan het oordeel. Hoe kun je voor God bestaan? Mijn zielen, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Weet je, dan komt dat verlangen. Dat diepe verlangen om in het reine te mogen komen met God. Een ander woord voor dat verlangen is ook heimwee. Zo'n heimwee naar God. Dat je God wil kennen. Dat je God wil ontmoeten. En dat je niet meer zonder God kunt. En dat je zegt, maar zo kan ik ook niet voor hem verschijnen. Want ik heb zonde bij me. Ik heb zonde bij me. Ja, ik ben zondig. Weet je, het is niet zo dat meteen allemaal geleerd wordt. Nee, als ik al aan mijn eigen leven kijk, als ik het zo eerlijk mag zeggen, dan was er in het begin alleen dat diepe verlangen naar de Heer. En ik kende nog niet mijn zonde. Die schuld drukte ook nog niet. Ik wist het wel, maar beleefde dat nog niet. Maar wel dat intense verlangen om bij God te mogen zijn. Kijk, daar begint het toch doorgaans wel mee. Met dat heimwee naar de Heere. En gemeente, dan zorgt de Heere er zelf wel voor. Dat die dorst, als het ware, een richting krijgt. Niet alleen naar God drie-enig, maar in het bijzonder naar de Heer Jezus Christus. Want die geest die leert, zonder Jezus kun je nooit in gemeenschap met God komen. Want je bent een zondaar, een zondares. Je bent vuil vanwege de zonde. Je hebt een middelaar nodig. Je hebt een zaligmaker nodig. Weet je, dat noemt hier Jezus dorsten naar de gerechtigheid, naar de vrede, naar de vergeving met God. Tweede eigenschap, gemeente, die hier nou mee samenhangt, dat is dat het water, dat maakt zacht. Harde grond krijg je zacht door er water op te sproeien. Als het flink heeft geregend, ja, dan is de grond ook weer zacht aan het worden. Dat herkennen we allemaal wel. Tijd van droogte gehad, nu weer wordt het weer warm en de grond wordt weer harder. Water erop en het wordt weer zacht. Nou, dat beeld geeft de schrift ook. De Heer zegt, ik zal water gieten op harde harten. En dan worden ze zacht. Ik neem dat steenhard, zo noemt de Heer het zelfs. Ik neem het weg bij al diegenen die zalig worden. Ik neem dat steenhard weg en ik geef er een zacht hart voor terug. Een vleeshart, zegt de Heer. En dat zachte hart, dat wordt ontvankelijk voor Gods woord. Dat wordt ontvankelijk voor Gods wet. Die zegt, u bent schuldig. Maar ook voor het evangelie. Het evangelie dat ons erop wijst. Er is een middel. Daar is een zaligmaker gekomen voor zondaren. Gemeente, dat ziet u gebeuren. Hè? Mensen rondom Jezus die zo'n zacht hart krijgen. Denk aan het kruis. Bij de moordenaar gebeurde dat zelfs. Wat wordt hij klein voor God? Hij bedelt, wilt u aan mij denken, gedenken, als u in een koninkrijk gekomen bent? Of Paulus, toen nog Saulus van Tarsus. De Heer maakt dat harde hart van hem zo zacht, dat we hem horen zeggen, horen vragen, wat wilt u dat ik doen zal? Een zacht hart, gemeente, dat veroordeelt zichzelf en dat bedelt om genade. En dat ziet uit naar de vertroostingen. Het zachte hart, door het water zacht gemaakt. Gemeente, dan de derde, het water reinigt. Water gebruik je als je vies bent of om iets schoon te maken. En ik zie hier het doopvond staan. Is dat niet een van de belangrijke lessen die het doopvond ons leert of die het water ons leert als een kindje of een volwassene wordt gedoopt? Het ziet op het reinigen, het gereinigd worden van de zonde. Het water ziet op het bloed van de Heer Jezus Christus. Paulus, hij spreekt ervan over dat gereinigd worden door zijn bloed. En Petrus zegt, het dierbaar bloed van de Heer Jezus Christus, van het onbestraffelijk en onbevlekt lam. Ik leer, gemeente, vanuit de catechismus dat zo de zondaar op een geestelijke wijze gewassen wordt. Dat doet die Heilige Geest. En die wast met het bloed van Christus. En geeft er ook de vertroosting van. Dat wil de Heer door zijn geest doen onder de prediking. Dat je het mag geloven. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Die volle vertroosting, gemeente, is ook niet op de eerste dag doorgaans geleerd. De Heer kan alles. Maar het is de gewone weg dat hij dat ook bij de voortduren doet. En dat hij steeds meer van zijn zoon, van de Heer Jezus, laat zien. En van de weldaden en de vertroosting daarvan geeft. In het bijzonder van de vergeving van zonde, van het uitgewassen zijn, van het geheel gereinigd zijn door het dierbaar bloed. Meent de dominee Hellenbroek zegt in zijn commentaar, en dat vind ik toch ook wel heel erg mooi, hij zegt, water verbindt ook. En dan bedoelt hij in het bijzonder, ja, als je twee dunne blaadjes nat maakt en je voegt ze samen, stel dat u een bijbeltje hebt en u zou het openen terwijl het regent en u doet het weer dicht, en je zou het later weer opnieuw openen, dan zitten die blaadjes helemaal aan elkaar verkleefd. U krijgt ze niet meer van elkaar. Kijk, zegt dominee Ellenbroek, dat gebeurt nou ook met het water van Gods geest. Daar wordt een zonde, als het ware vastgeplakt, vastgelijmd aan de Heere Jezus Christus. Hij zegt, je krijgt ze nooit meer van elkaar. Als die in de wedergeboorte door het geloof in de Heere Jezus aan elkaar verbonden zijn geworden. Een diepe eenheid. Paulus zegt, Christus woont in mij. Alsof hij zwanger is van de Heere Jezus. Hij zegt, hij is altijd bij me. Martin Luther zegt, snij mijn hart maar open. En Jezus komt eruit. Die diepe eenheid. De Heere Jezus vergelijkt het wel met een wijnstok. En de ranken. Hij zegt, ik ben de wijnstok, u bent de ranken. En als die ranken verenigd zijn met die wijnstok, dan zullen er ook druiven aan die ranken komen. Vruchten van geloof en bekering. U bent die ranken en ik de wijnstok, zegt hij. Blijf in mij en ik in u, dan zult ge veel vrucht dragen. Ik ben met Christus gekruist en ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Meent de water geeft ook vruchtbaarheid. Dat is weer een beeld van water. Hè? Als het droog is, dan zie je de hele tuin eigenlijk wat wegkwijnen. De plantjes hangen er een beetje verdord bij. Het gras wordt geler en gaat wat verdrogen. En als je dan de sproeier aanzet of het gaat regenen, dan zeg je, kijk toch eens, alles knapt ervan op. Mijn vrouw zei het gisteravond nog, ik had even een sproeiertje aangezet. Kijk toch eens, zegt ze, wat is het weer? Ja, weer aan het verfrist worden. En wat zie je eigenlijk alles weer opbloeien? En zo is het, gemeente, wat de Heilige Geest doet, dat is vernieuwen. Dan geeft hij een nieuwe mens, die hartelijke vreugde in de Heere, die hartelijke blijdschap, die oprechte blijdschap in God. Dan zingen zij, in God verblijd, aan hem gewijd, van zere wegen. Gemeente, dat noemt de catechismus de nieuwe mens, het opstaan. Van die nieuwe mens, die hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Zo gaat hij vruchten dragen. En zo krijgt hij ook de haat tegen de drievoudige vijand van God. Daar komt ook de strijd. Het goede dat ik wil, doe ik niet, horen we Paulus klagen. Oh, wat kennen zij dat ook? Dat verlangen om heilig voor God te gaan leven. Nu nog een laatste eigenschap van water, gemeente, die ik ook ontleen aan dominee Hellenbroek. Hij zegt, water, en zo staat het ook in het boek Openbaring, daar hoeft hij bijna nooit voor te betalen. Zelfs in restaurants kunt u gratis kraanwater krijgen. Als u ergens aan zou kloppen, zegt u bij mij een glaasje water, dan is er denk ik geen mens die zal zeggen, daar moet u eerst voor betalen. Water, gelukkig, is nagenoeg overal nog beschikbaar. En daarom gebruikt de Heer ook dat beeld van water. O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. En in het laatste boek in de Bijbel staat het ook. Worden de dorstigen genodigd om te komen, om te drinken, om te nemen van het water. Om niet, staat er zo bij, hè? Om niet. Weet, het wordt om niet aangeboden. Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat de grootste weldaad die je kunt krijgen, het eeuwige leven, dat is God kennen. Dat is gemeenschap met God hebben. Dat is vrede met God hebben. Dat u dat om niet wordt aangeboden. U zegt, ja, maar er staat toch, komt, koopt. Ik moet het dus toch kopen. Ja, maar er staat, komt, koopt zonder geld. En dan zegt diezelfde dominee Ellenbroek en zegt, weet je waarom dat er nou staat, koopt? U zou het eigenlijk moeten kopen. Het zou eerlijk zijn als God zegt, koop het. Maar u kunt het niet kopen, zegt hij. De prijs is veel te hoog. U zou het nooit kunnen betalen. Want u bent een failliet verklaarde zondaar. Weet u, wat wordt dat nou ook ingeleefd? Heer, ik kan niet betalen. Ik zou ervoor moeten betalen. Maar ik kan niet betalen. En dan te horen, maar het hoeft ook niet. U krijgt het om niet. Komt, koopt, zonder prijs. te leren, gemeente, dat is wel ook een les. Dat de Heer alleen de lege hand, die bedelende hand, vervult. Niet de hand die zegt, ik kan nog wel wat betalen. Ik heb ook nog wel wat goede werken. Ik heb nog mijn nette leven, toch? Ik ga toch vaak naar de kerk. En ik lees uit uw woord. En ik doe niet de dingen die in de wereld worden gedaan. En mijn tranen, heeft u die ook gezien? En mijn gebeden. Daar hoor ik een dichteres zingen. Niet de tranen die ik pleng, niet de offers die ik breng, kunnen redden. Het is dat niet steeds weer wat al Gods kinderen, de jongste en de oudste, leren. Uit genade, zonder geld, zalig worden. Dat gaat tegen mijn waardigheid in. Dat gaat tegen mijn vlees in. Daarom wilden de fariseeën er ook niks van weten. Die zeiden, wat zalig worden, zonder prijs? Zonder mijn werken? Nee, dat kan niet. En daarom zei de Heer Jezus, u wilt tot mij niet komen. U wilt niet uit genade zalig worden. En wat zegt u vanavond? Zegt u, Heer, wilt u het doen? Wilt u mij zo zalig maken? Maar misschien zegt u wel, mag ik wel komen? Want hier wordt wel genodigd, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Maar heb ik wel die ware dorst? Wat denkt u, gemeente? Stel dat er mensen waren die zeiden, die zouden tot de Heer Jezus zijn gegaan en zeggen, Heer, ik heb wel heel veel verlangens. Ik heb verlangen naar geluk, ik heb verlangen naar liefde, ik heb verlangen naar zoveel dingen. Maar heb ik wel dat echte verlangen naar u, naar de vergeving van zonde, naar de vrede met God? Zou hij dan zeggen, gaat u maar weg? Inderdaad, dan heb ik voor u helemaal niets. Heeft hij zo ooit iemand weggestuurd en gezegd, ga daar maar? Volgens mij niet. Ik heb nog nooit van iemand gelezen in de schrift die zo door hem werd weggestuurd. Ik lees van een Samaritaanse vrouw die heel vijandig reageerde toen hij met haar sprak. Toen hij vroeg of hij wat te drinken kon krijgen uit de put. Nee, zei ze, nee, doe ik niet. U bent een Jood, ik ben een Samaritaanse. Maar als u zou weten wie ik ben en mijn gaven zou kennen, u zou van mij levend water hebben, begint ze Christus. En dan begint ze zelfs nog een beetje mee te spotten. Oh, dat is mooi, dan hoef ik nooit meer naar de put. De Heer Jezus gaat door, ja. Wie van dat water drinkt, zal nooit meer dorsten. Van dit water wel. Maar het water dat ik zal geven, daar zul je nooit meer door gaan dorsten. En dan wordt ze nieuwsgierig. En ze doe dat dan maar. Geeft u me dan maar van dat water. Haar verlangen is gewekt. En dan zegt de Heer Jezus, ga uw man eens halen. Oh, mijn man. Ze probeert het te bedekken. Ik heb geen man. Nee, zegt Jezus. Dat weet ik. U hebt er 5 gehad. En de 6e is uw man niet, hè? Heel haar zonde worden blootgelegd. Ze weet, ik kan me niet meer verschuilen. En dan proeven we het verlangen naar vergeving, naar de borg. En dan vraagt ze, kunt u me vertellen? Ik sla even een flink stuk over. Kunt u me vertellen wanneer de middelaar komt? De zaligmaker. Ziet u hoe haar dorst richting krijgt naar vergeving? En dan zegt de Heer Jezus, ik ben het die met u spreekt. En dan gelooft ze in hem. Ja, in 1 middag is dat gebeurd. Als het niet in de Bijbel stond, zou je het vast niet geloven, maar het staat terecht. Want ze gaat heen en ze verkondigt hem, is deze niet de Christus die mij alles heeft gezegd wat ik gedaan heb? En past ze iemand tegen me. Nu heeft ze de 7e man leren kennen. De 7e. Al die andere mannen kon haar verlangens niet bevredigen. Maar deze, mijn maker is mijn man, haar bruidegom. Daar vond ze echt vrede in hem. Weet u, blijf bij hem. Blijf net zo lang bij hem. Totdat u door woord en geest het hoort. Ik ben het die met u spreekt. Totdat u zegt, totdat hij het zegt. Troost, troost mijn volk. Blijf net zo lang bij hem. Tot u kunt zeggen, mijn Heer Jezus mijn zaligmaker. Ga niet weg. Ga nooit weg. Maar blijf. Want hij zorgt ervoor. Dat een ieder die bij hem is en vraagt om alles wat nodig is. Heer, geef me wat me ontbreekt. En laat me maar zien wat ik mis. Die zal ontvangen wat nodig is. Royaal geeft hij het. Ja, royaal. Hij is niet karig. En dan gemeente, dan, als dat gebeurt, dan zie je bij die Samaritaanse vrouw. Ja, dan zie je dat in praktijk worden gebracht. Wat Jezus je zegt. Je zult zoveel te drinken krijgen. Zoveel van hem gaan zien. Zoveel vertroostingen dat je het niet meer voor je kan houden. Je wordt zelf een stroom. Dan gaan we even terug naar die woestijn. Weet je wel, die rivier die door de woestijn ging, die kreeg zijtakjes, beekjes, slootjes. De Heer Jezus zegt, zo wordt u ook. U gaat overlopen. Als een glas onder de kraan wordt gezet en u laat de kraan lopen, gaat die overlopen. Nou zegt de Heer Jezus, dat gebeurt nou bij een mens die door mij zalig gemaakt wordt. Die krijgt zoveel dat hij ook iets kan gaan meegeven aan anderen. Petrus, hij zal het later zeggen. Wat u hier ziet en hoort, dat is de vervulling van de profetie. Waar de Heer Jezus ook naar verwijst. Stromen van water zullen op de mensen neerdalen. Op jongelingen, op meisjes, op mannen, op vrouwen. Later op de vier dochters van Filippus. Stromen zullen uit uw buik voortkomen, zegt de Heer. Je wordt zelf een stroompje van levend water. Nee, niet dat je daar zoveel zicht op hebt. Dat zijn geen mensen die zeggen, kijk mij toch eens, moet je toch eens zien, wat een prachtige stroom ik voortbreng. Nee, gemeente, zegt niemand hoor, die dat van zichzelf kan zeggen. Oh, ook geen dominee hoor, echt niet. En ook geen ouderling of diaken en geen evangelist. Ze zijn allemaal bang dat ze modder tevoorschijn brengen. Maar als Gods geest werkt, is het een zuivere stroom die ze mogen voortbrengen. Waardoor andere mensen worden opgewekt en gaan vragen. Wat is dat? Waarom jij zo gerust leeft? Heb jij vrede met God? Vertel eens daarvan. Ik hoorde dat pas nog zo'n mooi verhaal van echt gebeurd. Ik sprak er nog met een predikant over van twee jonge mensen. Ze zijn inmiddels evangelist in Alkmaar. Een meisje, toen nog een meisje, studeerde, deed nergens aan, nog nooit van God gehoord, krijgt een vriend, het Urk. En de jongen had eigenlijk al afscheid genomen. Ze raakt in gesprek en zegt, ik wil eens met je mee. Ik wil mee naar de kerk waar jij opgegroeid bent. Nou, ziet u, doe dat maar niet. Dat is best wel een zware kerk. Mevrouw hoedjes op en zo, en hele noten zingen en zo. Ik wil beter naar een wat andere gaan. Nee, we gaan naar jouw kerk, zegt ze. Ik wil jou leren kennen. Dat meisje, dat zocht naar vrede, dat zocht naar rust. Toen zat ze in de kerk en de dominee begon te preken. Die preekte over vermoeide en belasten die bij Christus mogen komen. En ze zei later in een interview, ik werd eigenlijk eerst een beetje boos. Heeft hij alles verteld aan zijn vader, want hij was ouderling. En die vader heeft natuurlijk aan de dominee verteld, want het gaat allemaal over mij. Nee, de dominee wist niks. Maar hij stond te preken. En zei, we ging drinken. En later zegt ze tegen die vriend, als jij afscheid van God neemt, als jij niet meegaat, kan ik niet met je verder. En zo mochten ze samen de Heere gaan kennen en dienen. En nu zijn ze een evangelist echtpaar. Zo werkt de Heere, gemeente. Dan word je zelf een stroompje voor je omgeving. Is dat niet ook uw verlangen? Nee, hoef je echt niet allemaal hele moeilijke dingen voor te gaan doen hoor. Dat is gewoon dat woord tot je naaste. Die kaart met wat opschrijven. Dus een keer aan die jongen vragen, heb jij vrede? Ken jij de Heer Jezus? Net als Nicodemus, die heel voorzichtig zei, ja maar klopt dat nou wel wat jullie zeggen over hem? Eigenlijk zegt hij, zou je niet eens naar hem toe gaan? En je vragen aan hem voorleggen. Ja, zou je niet naar hem toe gaan, gemeente? Amen.